Vanavond openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament. Wij lezen uit het boek Job en we lezen hoofdstuk 19. Schriftlezing Job 19. Daarna zingen we opnieuw uit Psalm 27, het laatste vers, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 vers 7 na de schriftlezing. Daarna doen we ook in deze dienst in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Maar we lezen eerst Job 19. Maar Job antwoordde en zei, hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mij schande aangedaan, gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Ziet, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan. En die mij kennen zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijken raads hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontferm u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of zij in een boek ook werden ingetekend. Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn Verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt? Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden van het zwaard, opdat gij weet dat er een gericht zij. En ieder van u spreken met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, aanvankelijk hadden wij ons voorgenomen om in deze dienst een tweetal kinderen het sacrament van de heilige doop toe te dienen. Dat is vooralsnog door de omstandigheden niet mogelijk. En daarom iets eerder dan we gedacht hadden, willen we een begin maken met een nieuwe rondgang door de Heidelbergse catechismus. De laatste keer dat ik over zondag 1 in Dordrecht heb gepreekt was de dag na mijn bevestiging hier in januari 2016. En we willen nu opnieuw gaan luisteren, zowel naar het hoofdstuk dat we net uit Job gelezen hebben, als naar de inhoud van zondag 1 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd in vraag 1... Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wij bidden samen om Gods uit Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. 17 vers 8, straks na het amen van de prediking. In zekere zin, gemeente, kun je zeggen dat die eerste zondag van de Heidelbergse catechismus natuurlijk een inleidende zondag is. En dat straks vanaf zondag 2 eigenlijk pas die 3 onderwerpen behandeld worden van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar toch kun je ook zeggen dat ons leerboek als het ware met de deur in huis valt. En dan is het ook wel heel opvallend dat er meteen in de eerste, de beste vraag van de catechismus gesproken wordt over troost. Daaraan heeft een mens kennelijk behoefte. En dat zou een mens natuurlijk op allerlei manieren kunnen verbloemen. Daar zijn wij heel goed in, om ons groot te houden en om ons groter voor te doen dan we zijn. En een mens geeft niet zomaar toe dat hij een probleem heeft en dat hij geholpen zou moeten worden en dat hij er zo aan toe is dat hij aan een woord van troost toe is. Misschien zou dat één van de dingen kunnen zijn die juist in de huidige omstandigheden anders komen te liggen. We hebben niet veel meer te verbloemen. En we moeten het allemaal maar eerlijk bekennen. Wij zijn mensen met nood. Tijdelijke zorgen, maar ja, daar hoor je voortdurend van in alle nieuwsberichten die nu door de ether gaan. Maar zoals we vanmorgen ook al hebben gehoord uit de prediking, wij hebben meer dan alleen maar tijdelijke en lichamelijke zorgen en noden. We hebben ten diepste allemaal een geestelijk probleem. Want als dit tijdelijk leven eenmaal voorbij is en we moeten allemaal een keer sterven, dan wordt sterven God ontmoeten. Maar wie kan er God ontmoeten? We zijn nietige mensen, maar ook nog eens een keer zondige mensen. We zijn allemaal mensen met schuld. Het is daarom wel heel mooi om te zien dat de Heidelbergse catechismus daar zo eerlijk meteen ook de vinger bij legt. Wat heb je als mens nou ten diepste nodig? Troost. Zo eerlijk, zoals we vanmorgen ook hoorden, zoals de Bijbel zelf zo goud eerlijk met ons omgaat. En dan wordt niet alleen maar in die eerste vraag over onze problemen gesproken, waar je troost bij kunt gebruiken. Maar dan wordt er ook een antwoord bijgegeven, gemeente. Een uniek antwoord, wat je werkelijk nergens ter wereld zou kunnen krijgen. Dat was eigenlijk al in de vraag te horen. De enige troost, dat wil zeggen de unieke troost. Nou, daar wil de catechismus best iets van vertellen. Nogmaals, dan komt er iets wat je in de wereld niet krijgt. De wereld kan natuurlijk van alles bieden om een mens het gevoel te geven dat het beter met hem gaat en dat hij zich een beetje getroost voelt. De wereld kan je afleiding bieden, de wereld kan je genot geven, de wereld kan je rijkdom opleveren, de wereld kan je aandacht afleiden door je eer te schenken, maar geen troost. En daar hebben we wel behoefte aan, gemeente. En in dit verband willen we dus bij de overdenking van zondag 1 ons laten leiden door de geschiedenis van Job. Net als bij de vorige rondgang, zeg ik nu ook vast maar, nu we weer overnieuw beginnen, willen we proberen onder biddend opzien tot de Heere om iedere keer een stukje uit de Bijbel als leidraad te nemen en te zien hoe dan de verbinding gelegd kan worden met de stof van ons leerboek. Ik vroeg het laatst tijdens een catechisatiegroep aan de jongeren. Ik zeg, als jij nou zou moeten preken over zondag 1, welk schriftgedeelte zou jij er dan naast leggen? En een van de catechisanten mailde het later. Dominee, wat denkt u van Job 19? Nou, dat vond de dominee ook een heel gepast gedeelte, gemeente. Waar we ook een man tegenkomen die niks meer te verbloemen heeft en die geen stand meer heeft op te houden. Diep, diep ellendig. En dat zegt hij ook op allerlei manieren in dit hoofdstuk. En toch, een mens met troost. Gemeente, we gaan er samen naar luisteren onder het thema Jobs enige troost. Drie gedachten. We letten op zijn geheim. We letten op zijn geloof. En we letten op zijn gebed. Jobs enige troost bepaalt ons bij zijn geheim, zijn geloof en zijn gebed. Ja, gemeente, het boek Job, door sommige mensen wel ervaren als misschien wel het moeilijkste van alle Bijbelboeken. Het gaat over die man die daar alles en alles kwijtraakt. Behalve, mag je uiteindelijk zeggen, zijn geloof. Al wordt dat geloof zwaar op de proef gesteld, al kan die ook niet meer volgen hoe de leiding van God in zijn leven nou eigenlijk verklaard moet worden. Maar Job verliest zijn geloof niet en uiteindelijk wordt hij door de Heere die hem op de proef gesteld heeft ook rijk gezegend. Een van de bijzondere dingen trouwens van dit Bijbelboek is dat ons aan het begin al een tipje van de sluier wordt opgelicht hoe dat nou eigenlijk achter de schermen gegaan is. Met die beproeving van Job, welke rol de duivel daarin speelt, maar ook hoe Gods hand daarin te merken is en dat het onder de toelating van de Heere is dat de duivel Job op allerlei manieren mag aanvechten en mag aanvallen, maar dat de Heere uiteindelijk door dat alles heen werkt naar zijn eigen verheerlijking en intussen zijn knecht Job toch niet vergeet. Al met al is het best een lang Bijbelboek geworden trouwens, het boek Job. Dat komt vooral door al die discussies die de man vanaf de mesthoop moet voeren met die vrienden die hem dan gaan opzoeken. Drie vrienden, later nog aangevuld met een vierde. Vrienden die een ijzeren redenering erop nahouden, want God straft het kwaad en hij beloont het goede. En als jij met zoveel narigheid in je leven te maken hebt gekregen, Job, en we hebben jou altijd voor een godvrezend mens gehouden, maar dan is er kennelijk iets geweest wat ons oog ontgaan is, maar wat God in zijn alwetendheid wel gezien heeft. En daar gaat God jou nou eenmaal op afrekenen, Job, dus kom er nou maar mee voor de dag. Wat voor kwaad heb jij in stilte bedreven? Want jij houdt je wel voor een godvrezend mens, maar er moet natuurlijk wat achter zitten. Job weet niks anders te doen, gemeente, dan voortdurend, dan weer eens zus en dan weer eens zo, zijn onschuld te betuigen tegenover zijn vrienden die hem van alles beschuldigen. En soms denk je haast, hebben we hier misschien een mens voor ons die een soort farizeer is? Want dan is Job zo overtuigd van zijn gelijk en hij houdt zo stug vol dat hij onschuldig is. Is die misschien een geestelijke vriend van de schriftgeleerde? Mens zonder schuldbesef? Nou, dat is het punt niet, gemeente. Kijk, Job, kom je in het begin van dit Bijbelboek al tegen bij altaren waarop die offers laat roken. En dat doet hij echt niet alleen maar omdat zijn kinderen misschien gezondigd hebben. Job weet het, dat een mens het nodig heeft om in de weg van de verzoening met God in het reine te komen. Omdat ieder mens op aarde schuldig staat als kind van Adam. En trouwens, dat besef zal in de loop van het Bijbelboek alleen maar verdiept worden. Als Job straks aan het eind van zijn beproeving is gekomen, dan zegt hij het in Job 42 ook zelf. Ik verfoei mij in stof en as als ik mezelf oog in oog zie staan met de hoge en met de heilige God. En weet u wat Job wel staande houdt tegenover zijn vrienden? En dan moet ik eigenlijk een wat ouderwets woord gebruiken. Dat noemden ze vroeger zaakgerechtigheid. Dat je in een bepaalde zaak weten mag en dat ook tegenover andere mensen zeggen kunt. Je kan me daar nou wel in beschuldigen, maar ik weet in dit specifieke geval sta ik in mijn recht. Ieder mens is een zondaar, maar in deze zaak sta ik recht voor God en mensen. Ja, terwijl Job dat dus tegenover zijn vrienden kan volhouden, is zoals gezegd zijn situatie dus wel diep ellendig. Hij is al zijn kinderen op één dag kwijtgeraakt. En dat is een leed dat op zich al niet te bevatten is. Vervolgens is hij ook al zijn bezittingen kwijt. En wordt vervolgens ook nog een aanslag gedaan op zijn gezondheid. Ook in dat opzicht is hij er zeer ernstig aan toe. En dan krijgt hij dus van de mensen om zich heen ook niet de troost waar hij dan op zou mogen rekenen. We hebben net over die vrienden gesproken, maar Job die heeft het zelf opgesomd in de loop van Job 19. Hoe die het ervaren heeft, hoe andere mensen uit zijn familiekring en de mensen die vroeger bij hem in de buurt woonden en zijn andere vrienden en contacten, hoe die zich allemaal van hem teruggetrokken hebben. Hij is een soort paria geworden en tot overmaat van ramp, u weet dat, heeft hij van zijn vrouw ook geen enkele steun. Geestelijk zeker niet. En dan ook nog eens met dat probleem te maken krijgen dat je je God ook niet meer snapt. Nou, dan ben je diep ellendig. Van de mensen verlaten en door de mensen niet begrepen en door de mensen beschuldigd. En dan ook nog God niet snappen. Nee, dat zorgt voor klachten waarvan ik dacht toen ik ze van de week eens op me liet inwerken. Daarin klinken als het ware echo's uit andere schriftgedeelten door. Jeremia kan ook zulke dingen zeggen in Klaagliederen 3 op de puinhopen van Jeruzalem. En de dichter van Psalm 69, die zingt er ook van. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd. Ziet u dat het geloof voor al dat soort dingen niet immuun maakt? En dat is trouwens een woord wat in de huidige omstandigheden natuurlijk een hele speciale klank krijgt. Geloof maakt nergens immuun voor, ook niet voor corona. En daarom zijn Gods kinderen op allerlei momenten in hun leven ook in diepe aanvechting en kunnen ze ook niet altijd God begrijpen of narekenen. En een van de wonderlijke dingen die je dan je bedenkt als je zo'n hoofdstuk als Job 19 leest, dat dat dus ook kennelijk nog hardop door de gelovigen gezegd mag worden. God laat het in zijn eigen woord optekenen. Hoe moeilijk iemand als Job het daar dan mee heeft. Dat mag gezegd, dat mag geklaagd, dat mag ook in het gebed neergelegd worden. Nou, weet u wat ik het grootste wonder vind van Job 19? Laat ik het met een psalmregel zeggen. In de grootste smart blijven onze harten in de Heere gerust. Want dan stel ik mij voor, stel je nou eens voor dat je daar op die mesthoop waar Job met die potscherf zichzelf zit te krabben, dat je een interview met hem zou kunnen hebben. En dat dan de eerste vraag van het interview zou zijn, vraag 1 van de catechismus. Job, jij zit hier nou. Je leeft nog net aan, maar je moet waarschijnlijk binnenkort gaan sterven en je voelt dat aan je lichaam ook wel. Mag ik nou eens vragen, wat is nou jouw troost, Job, in leven en sterven? En dan vers 25 ernaast leggen. De man die zo geklaagd heeft, die zo gepijnigd wordt, die zoveel vragen heeft, ook over het godsbestuur, toch te mogen zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is een troost. En de verlosser, daar hoeft u niet naar te vragen, verderop in vers 26 wordt daar de naam van God ogenblikkelijk bij genoemd. Het is God aan wie Job zich toch ondanks al zijn vragen vastklampt. En waarom heeft hij er troost van dat die God zijn God mag zijn en dat hij hem zelf zijn verlosser mag noemen? Komt het alleen maar door zijn macht? Daar komt het ook van. God die straks zo machtig blijkt te zijn dat hij op de jongste dag over het stof zal opstaan en dat hij de wederopstanding der doden werkelijkheid zal maken. Maar let u vooral op dat woord leeft. Dat is nou vooral een van de dingen waarom een mens met het geloof van Job houvast mag hebben onder allerlei omstandigheden. Degene aan wie hij zich vastklampt is een levende. En hij is de machtige. Nou, vergelijk dat nou eens even, gemeente, met allerlei dingen, met allerlei mensen ook waar men zich in de wereld aan vast kan klampen, waar men in allerlei omstandigheden ook misschien wel van het moment troost en rust van verlangt. Waar kan een mens het allemaal al niet bij zoeken? Je kan het bij grootheden uit de wereld zoeken. Mensen met aanzien, mensen met talenten, mensen met invloed, mensen met eer. Je kan ook als het goed gaat in je leven en er is nog geen wolkje aan de lucht, kun je heel je aandacht richten op allerlei sterren die op een of andere manier imponeren of fascineren. Maar hoeveel tijd je er ook in stopt, hoeveel geld en energie je eraan besteedt, aan het kijken en luisteren en letten op mensen met aanzien en talenten en sport en films en muziek aan ons presenteren om je daarin te laten opgaan. Op het moment dat het erop aankomt, bieden ze je geen troost. Geldt ook van de machtigen in deze wereld. Ja, de zogenaamde machtigen. Mensen ook met grootse ideeën en die leiding geven aan landen en soms aan hele werelddelen. Uiteindelijk ook maar niet de gestervelingen. Ik heb in Moskou wel eens in het mausoleum bij die open kist van Lenin gestaan. En dan denk je, je zal daar toch maar je troost in moeten vinden of zoeken. Je zal daar toch maar je houvast in moeten zoeken. In een mens die ook maar een sterveling bleek te wezen. Levenloos, troosteloos. Nee, dan is dat volk dat familie mag zijn van Job een benijdenswaardig volk. Mensen die mogen zeggen, als het erop aankomt, waar ligt nou jouw houvast? Waarom blijf jij nou op de been? Waarom heb jij nou uitzicht en troost? Ik weet één ding, mijn verlosser leeft. Je moet u nagaan dat dat dus een getuigenis is dat hier nog diep in het Oude Testament wordt gegeven. Een man die niet eens alles wist wat wij weten. Als je daar nou het Nieuwe Testament naast legt. En dan ook inderdaad de Heidelbergse catechismus gaat opslaan, die met de kennis van Oud en Nieuw Testament geschreven is. Ziet u dat het dan alleen nog maar rijker en groter wordt wat er vanavond te bepreken is? Eén ding blijft hetzelfde. Als je de catechismus naast Job 19 legt, dat heel persoonlijke, dat blijft gelijk. Mijn verlosser leeft. Mijn getrouwe zaligmaker, zegt Ursinus er in zondag 1 overheen. Maar dan mag hij hem intussen met naam en toenaam noemen. Mijn getrouwe zaligmaker, mijn verlosser. Weet je wie dat is? Jezus Christus. Weet u wat nou het unieke is van de Heere Jezus, gemeente? Ik volg maar even de tekst van de catechismus. Die kan niet alleen maar voor vandaag in allerlei noden en zorgen voorzien en ondersteunen en uithelpen. Dat woordje bewaren wordt daar straks gebruikt. Alzo bewaard. Maar hij geeft ook wat nodig is voor mijn geestelijke probleem. Dat is het eerste ook nog wat genoemd wordt in zondag 1. Verlossing. Betaling, verlossing van je diepste nood. En om dat probleem te kunnen oplossen, is die trouwens wel de dood ingegaan. Als zondag 1 in navolging van Job spreekt over de levende verlosser, de getrouwe zaligmaker, dan moet je daar natuurlijk wel dat bij zeggen. Dat leven van de Heere Jezus en dat die vandaag leeft en dat die me vandaag daarom ook kan bewaren, daar zit wel een verhaal aan vast. Zoals die het later zelf op Patmos tegen Johannes zegt. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Begrijpt u, gemeente, waarom ik voortdurend erop hamer dat wat hier beleden wordt iets unieks is? Dat kan niemand zeggen. Ik ben dood geweest. Hij kan het zeggen. Hij is de levende verlosser. Ja, de vraag is dan natuurlijk vervolgens wel, want we moesten het volgens Job en volgens de catechismus persoonlijk houden. Is hij uw levende verlosser? Is hij jouw levende verlosser? Of heb je tot nu toe altijd nog gedacht andere houvasten in dit leven te hebben en dat je daarom ook kon gaan slapen, want je had allerlei mensen die ons regeerden en die ervoor zorgden dat de samenleving een beetje op orde bleef, en voor het financiële had je je bank of je pensioenfonds en je had verder ook nog dokters als er iets misschien met je gezondheid aan ging schorten. Inmiddels, gemeente, ik wil de zaak niet dramatiseren, maar dat is toch niet te veel gezegd, dat de samenleving op zijn grondvesten schudt. En wie heeft er nou uiteindelijk nog macht? En wiens invloed is vandaag nog genoeg om ons gerust te stellen? Heb je het misschien verwacht van beroemde mensen, van inspirerende voorbeelden? Of heel dicht bij huis lag jouw houvast en jouw troost en dat je je rustig voelde. Lag dat in bepaalde familieleden die er altijd voor je waren? Bepaalde vrienden waar je op kon leunen? Het is een voorrecht. Maar het zijn ook stervelingen. En het zijn trouwens ook nog zondaren. Nee, gemeente, wij zijn allemaal op weg door dit leven om straks een persoonlijke ontmoeting met God te hebben. Job die heeft daar in zijn gedeelte uit Job 19 ook het een en ander over opgeschreven. En weet u waar ik dan ook zo even de vinger bij wil leggen? Als die straks verwacht oog in oog te staan met zijn schepper. Dat is nou zo geweldig dat die dan zegt, weet je waar ik dan nu al van verzekerd ben? Dat ik dan niet als een vreemde voor hem sta. En dat hij voor mij geen vreemde zal zijn. Vandaar mijn. Daar komt het nu ook voor ons vandaag op aan, gemeente. Weer een ouderwetse uitdrukking, maar dat snapt hopelijk nu iedereen. Dat het erop aankomt om door het geloof te gaan mijnen. Mijn Heere Jezus, die voor mijn schuld betaald heeft en die mij de troost in leven en sterven geeft. Dan komt het erop aan, en misschien wil de nood van vandaag ons daar wel bij helpen, om dat genadig aanbod dat van God in Christus uitgaat, met een ootmoedig hart te aanvaarden. Het valt wel eens op, gemeente, dat als je de kerken rondgaat en met mensen in gesprek gaat, ja, dat het wel zo kan zijn dat mensen op een bepaalde manier hun troost bij God zoeken en ook hun houvast bij de Heere Jezus proberen te vinden. Dat ze op een bepaalde manier wel ook vertrouwen kunnen hebben dat God zorgt en dat hij helpt en dat hij nabij is. Maar dat het dan vaak zo is, misschien herkent u dat ook wel uit uw leven, dat mensen gemakkelijker voor de tijdelijke zorgen dan zeggen ik vertrouw op God en hij zal zorgen. Maar dat ze dan halt houden als het gaat over hun geestelijk, over hun eeuwig heil. Voor vandaag wel troost, voor vandaag wel vertrouwen. Maar moet nou niet zoveel vragen hoe het dan straks in de eeuwigheid zal wezen. Mij viel op bij de bestudering van de tekst uit Job 19, dat het bij deze man helemaal andersom ligt. Als je Job vraagt, hoe is het nou vandaag met je? En wat geloof je van Gods hulp en van Gods bijstand voor deze dag op de mesthoop? Dan zegt hij, nou, daar moet je maar niet te veel over vragen, want ik snap helemaal niks van wat God ermee voor heeft. En hoe dat nou zal moeten, ook met mijn lichamelijke conditie. Voor vandaag kan hij er geen touw aan vastknopen. Maar vraag je hem naar zijn toekomstverwachting? Zelfs als het gaat over de jongste dag, dan heeft Job een vast vertrouwen. En nogmaals, ik zei dat net al, en dat nota bene voor iemand die leeft diep in het Oude Testament. Als je nou mag weten wat er in het Nieuwe Testament nog meer geopenbaard is van de Verlosser. We hebben vanmorgen iets van hem gehoord uit Gethsemane. Maar geef dan wat we van de Heere Jezus weten mogen, meer dan wat we wat Job van hem geweten heeft. Geeft dat niet nog veel meer reden om ons aan hem toe te vertrouwen? En dan niet alleen maar voor straks. Datgene wat wij in het evangelie ontvangen hebben, geeft alle reden, en daar legt de catechismus ook getuigenis van af, om voor nu en voor straks, voor de tijdelijke en de eeuwige dingen, naar lichaam en ziel je helemaal toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus. Want wat is er bij hem te vinden? Wat is er bij de drie enige God vanwege het werk van Christus te vinden? Ik zou dat in het tweede punt van de preek met een paar trefwoorden kunnen aanstippen. Als het gaat over het geloof van mensen als Job. Waar klampt dat geloof zich nou aan vast? Wat krijgt dat geloof dan van God? Waar bestaat die troost dan uit die het geloof mag ondervinden? Nou, drie dingen zou je daarbij kunnen noemen. Betaling, bescherming en bewaring. Allereerst betaling. En het verbaast mij niet dat de catechismus dat als eerste noemt, want dat is ook het grootste wat afgehandeld moet worden, nietwaar? Je zonde moet betaald worden. Want laat het dan zo zijn dat je in bepaalde dingen, in relatie tot andere mensen, dat je zegt, ik sta in mijn recht. Net als Job tegen zijn vrienden kon zeggen, jullie zitten ernaast. Ik heb niet een speciale zonde bedreven. Zaakgerechtigheid, weet u nog? Zaakgerechtigheid. Maar dat is wat anders dan persoonsgerechtigheid. Als mens voor God kunnen bestaan. Dat kan niemand zeggen, ook Job niet. En daarom is dat het eerste waar ik een zaligmaker voor nodig heb. Er moet betaald worden. Ja, dat is weer iets uit de ambtelijke praktijk natuurlijk, maar dan kom je ook wel eens mensen in de kerk tegen die zeggen, dominee, ik geloof dat met mijn verstand natuurlijk wel, dat ik een zondaar ben. Maar ik voel daar eigenlijk zo weinig bij, dominee. Ik ben voor mijn gevoel helemaal niet zo'n grote zondaar. En dan gaat het daar iedere keer in de preek over. Je zonden moeten vergeven worden. Maar wat zijn mijn zonden dan? En misschien dat het vervolg van zondag 1 daar een beetje bij kan helpen. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat iemand bij het onderzoeken van zijn eigen hart blijft steken in de vraag hoeveel mijn zonden zijn. En je gaat eens wat turven, en je gaat eens wat afvinken, en je legt je eigen leven naast dat van een ander, voor zover je dat kunt overzien trouwens, en je legt je eigen zonderegister, dat trouwens niet zo lang is, leg je naast allerlei grote vergrijpen die je in de krant gelezen hebt, en je zegt, nou ja, hoeveel mijn zonden zijn, dat valt volgens mij nog wel mee, ik ken nog wel grotere zondaars. Maar dat wordt ook niet gevraagd in vraag en antwoord 2. Hoeveel het er zijn. Je moet vragen hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat heeft te maken met de vraag hoe groot die God is tegen wie ik in opstand ben gekomen. Dat ik het in mijn hoofd gehaald heb, de euvele moed gehad heb om tegen die heilige, grote, almachtige, eeuwige God nee te zeggen. Dat geeft schuld. En als je tegen een eeuwige God zondigt, levert dat ook eeuwige straf op. Daar heb ik een verlosser voor nodig, gemeente. Iemand, Job zegt het op een hele mooie manier, een losser staat er letterlijk in de grondtekst, een goel, iemand die dat wat ik nooit meer zou kunnen betalen, van mij over gaat nemen, als een Boas die de schuld van Naomi en Rut gaat afbetalen. En zo iemand is er ook nog, zegt de catechismus. Mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Heeft hij volkomen betaald? Aan het eind van zijn lijdensweg heeft hij zijn laatste preek gehouden toen hij zei, het is volbracht. Er is volkomen betaald. En hoe volkomen vertelt het vervolg van antwoord 1. Want kijk eens, als dan de Heere Jezus voor je betaald heeft, dan is het ook duidelijk wie het vervolgens in je leven voor het zeggen moet hebben. dan mag hij vervolgens de regie overnemen. Dan is hij voortaan je eigenaar en niet meer de duivel aan wie ik me uitgeleverd had. En er komt nog meer bovenop, gemeente. De rechter tegen wiens oordeel ik op zou kunnen zien, hij is nota bene omwille van zijn zoon mijn vader geworden. En hij is bereid om vervolgens voor zijn kinderen alles te doen wat ook van een echte vader verwacht mag worden. En dat gaat dan in de huidige omstandigheden ook extra spreken. Als je zondag 1 leest op een dag als vandaag, dat zonder de wil van deze vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, laat staan dat ik een coronabesmetting oploop, dat gaat niet buiten vaders wil en weten om. Daar staat hij ook nog boven. Of als je, zoals iemand mij vanmorgen vertelde, met een kind zondag 10 leest, was net aan de beurt. Dagboek schreef het voor. En je ontmoet daar die vader, die niet alleen maar machtig is om je te geven wat nodig is, maar die ook als vader natuurlijk de wil heeft om dat te doen. Of om het op de manier te zeggen van dat formulier dat we vandaag hadden willen lezen, dat hij als vader in staat is om alle kwaad van mij af te weren. Of, en daar mag u ook om vragen, ook vandaag, of ten onze beste keren. Wat is een mens veilig, gemeente, als die in Christus zijn verlosser heeft gevonden en in God zijn vader heeft gekregen? Dan ben je voor altijd ook veilig, zegt het slot van antwoord 1. De Heilige Geest, die wil je die zekerheid ook geven. Daarom wordt er vandaag ook over gepreekt, om daar een streep onder te zetten. Wat God je dan gegeven heeft in Christus, dat mag je nou tot in het eeuwige leven houden. En dat is werk van de Heilige Geest, zegt ons leerboek. Maar ik dacht erbij, gemeente, dat moet ook wel het werk van de Heilige Geest zijn. Kijk nog eventjes naar Job. Ja, die man die leeft dan, om zo te zeggen, met 1 been in het graf. Wat heeft hij nog te verwachten? En dat je op zo'n moment in je leven en op die mesthoop met die potscherf dan de euvele moed hebt, nee, de geloofsmoed krijgt om te zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft, dat is geen mensenwerk. En zo heeft u het misschien zelf ook wel eens gehoord vanaf ziekbedden en sterfbedden. En de wereld zegt, die heeft niks meer te verwachten. Hij is er bijna geweest. Zij blaast binnenkort de laatste adem uit. En wat moet een mens dan nog zeggen? Maar dat dan juist dat geloof openbaar komt in zijn rijkdom. De Geest die verzekert van het eeuwige leven. Nou, tenslotte, want de tijd gaat verder, dat geheim van Jobs leven en het geloof waardoor hij zoveel van zijn God toch mag verwachten, dat brengt hem uiteindelijk tot een gebed. Vers 27, het laatste stukje. Als die vanaf zijn ellendige positie, als het ware met de verrekijker van het geloof, heeft gezien naar wat hij in de toekomst toch van God verwacht, dan zegt hij erbij, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Misschien dat iemand inderdaad dan zegt, ja, dat vind ik wel logisch, dominee. Als je er zo ellendig aan toe bent en als je dan mag weten dat het toch goed is tussen God en tussen jou, en je bedenkt je dan, er komt straks een moment, dan ben ik alles te boven. Geen ziekte meer, geen armoede, geen rouw. Nou, je zou er dan inderdaad sterk naar gaan verlangen. Ja, zou het daarmee te maken hebben dat wij het doorgaans zo goed hebben en ons toch ook met zoveel dingen buiten God en buiten de Heere Jezus kunnen vertroosten, dat we daarom dan zo weinig echt verlangen naar die toekomst van de Heere Jezus en bezig zijn met de komst van de Heere Jezus, zou dat misschien ook een les van de crisis kunnen zijn? Ik vraag me dat zelf af, gemeente, ik vraag het u. Je weet niet waar het allemaal goed voor is dat de Heere ineens niet alleen ons leven stilzet en ons bij onze zwakheid bepaalt en laat zien hoe bedriegelijk het is als je vertrouwt en steunt op de dingen van nu en van hier. Zou er een geestelijke les in zitten om ook in het hart van een kind van God het verlangen te laten groeien naar wat wezenlijk is, wat van Christus is, opnieuw en met meer inspanning te zoeken de dingen die boven zijn en echt te beleven wat we graag zingen, maar het dan echt te beleven. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij niets op de aarde. Die vragen nemen we allemaal maar mee, gemeente. Job mag erbij leven op de puinhoop van zijn bestaan. En als hij het over zijn nieren heeft, u weet wel, dat is dan een uitdrukking, een Joodse manier van zeggen, dat dat iets is wat van heel diep van binnen komt. Heel innig en teer. En dan moet u er meteen bij vragen, Job, en wat is dat dan waar jij zo verschrikkelijk naar verlangt? Is het dan inderdaad dat je af bent van die verschrikkelijke jeuk en die pijn aan je lichaam? En dat je de herinnering, de pijnlijke herinnering aan al die verliezen die je geleden hebt, dat je dat kwijt bent en dat je straks zo gelukkig zult zijn dat je al die rouw en al die smart vergeten bent? De Heilige Geest, gemeente, leert wat nou het grootste is om naar te verlangen. En dat had Job in het vorige vers al gezegd. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. En dat is wat door de Bijbel getekend wordt als de hemel van de hemel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is de zaligheid in de zaligheid. Waar we straks ook met Psalm 17 gaan zingen. Waar meer psalmen van zingen. Waar het laatste hoofdstuk van de Bijbel van zingt. Zijn dienstknechten zullen zijn aangezicht zien. Maar dan wil ik daar nog wel één praktische toepassing bij maken voordat ik amen zeg. Wie daar echt en op goede gronden met zijn hart en met zijn nieren, bij wijze van spreken, naar verlangt om dat een keer mee te maken, die gaat het hier ook zoeken. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. En het slot van antwoord 1 zegt het trouwens ook. Als het dan zo is dat de geest van Christus mij tot het eeuwige leven verzekerd, wat komt daar onvermijdelijk bij? Om voor hem voortaan te leven. Dat ik daar van harte gewillig en bereid voor gemaakt word. Nou, dat zou tenslotte dan nog één mogelijkheid geven om ons eigen hart te doorgronden. U heeft geluisterd naar deze preek. Ik heb voor mezelf gepreekt en we vragen ons aan het eind van de preek af wat je nou allemaal gehoord hebt en wat er allemaal uitgestald is. De schappen in de kerk waren niet leeg vandaag, gemeente. Maar wat ik allemaal uitgestald heb, mag je dat nou toe-eigenen? Ken je dat? Is God uw vader? Dan zul je Christus moeten kennen. Is Christus dan je verlosser, je zaligmaker? Dan zul je de geest moeten hebben die het je leert om op hem je hoop te stellen. Hoe herken je dan het werk van de Heilige Geest? Die werkt geen verlangen naar de hemel. Die werkt verlangen naar God zelf. En die doet niet alleen verlangen om straks bij hem te zijn, maar om nu al zo dicht mogelijk bij hem te leven. Het is mij goed, daar zei Asaf er toch ook bij. Het is mij goed nabij God te zijn. En mensen die dat geheim kennen, mogen het straks ook een keer echt beleven. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Amen.